Wij willen vanmorgen graag een gedeelte met elkaar uit de Bijbel lezen. En ik wil graag een gedeelte met u lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Een bekend gedeelte, hoofdstuk 21, het eerste tot en met het 11e vers. Ik doe dat uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. Daar staat boven geschreven de intocht in Jeruzalem. En als u nou denkt van, hé, in het kader van het kerkelijk jaar, waarom doet hij dat nou? Nou, dan hoop ik dat dat straks duidelijk wordt. De intocht in Jeruzalem, ter voorbereiding op het lijden en sterven van onze Heer. Dan gaat hij naar Jeruzalem om daar eigenlijk zijn koningschap op te eisen. En dan lezen wij in Matteüs 11, vanaf het eerste vers. Toen zij, dat is Jezus en zijn volgelingen, zijn discipelen, Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit. Tot wie hij zeide, ga naar het dorp dat tegenover u ligt. En terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en breng haar tot mij. En indien iemand u er iets over mocht zeggen, zeg dan, de Heer heeft ze nodig. Hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zeide, zeg tegen de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u. Zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en ze legden hun klederen erop. En hij ging daarop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden, riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide, wie is dit? En de scharen zeiden, dit is de profeet, Jezus, van Nazareth in Galilea. Tot zover de Bijbellezing voor deze morgen. De tekst voor de overdenking van deze zondagmorgen vindt u in het Oude Testament, en wel in de profetie van Zacharia. Daarvan het negende hoofdstuk, het negende vers, waar Zacharia zegt, jubel luide, gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem, zie uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. En het onderwerp waar ik deze morgen graag met u over na wil denken is getiteld De Koning Komt. Ik heb eigenlijk een vraag. Wat vindt u de mooiste tijd van het jaar? Ik denk dat dus iemand die fluistert, jullie zijn nog een beetje timide vanmorgen, maar dat komt allemaal nog wel goed. Heel zacht wordt die gefluisterd kerst. Ja, en als je wat zegt, dan ben je natuurlijk aan de beurt. Waarom? Het is de gezelligheid. Nou, kijk eens aan. Daar hebben wij mensen behoefte aan. Aan gezelligheid, aan warmte, aan liefde, aan geborgenheid. Daarom is het ook mooi, goed, mogen we dankbaar voor zijn dat het coronavirus weer zo ver naar beneden is gegaan, dat we weer bij elkaar mogen komen. Dat we elkaar weer mogen begroeten. Dat we elkaar weer een hand mogen geven. Ik weet niet of het, ja, ik zal de vraag maar eens stellen. Hebt u ook nog een beetje huidhonger gehad de afgelopen tijd? En dan zegt u, wat een rare opmerking maakt u maar. Wat is dat, huidhonger? Het contact met elkaar. Mensen hebben behoefte aan contact. Wij zijn geen einzelgängers. We hebben behoefte, ik heb het net gezegd in verband met kerst, aan liefde, aan warmte, aan genegenheid, aan geborgenheid. In Genesis 1 zegt God al bij zichzelf, het is niet goed dat de mens Adam alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past. En dat wordt dan Eva. Zo kunnen zij samen door het leven gaan. Eenzaamheid is een van de grootste problemen, de grootste zorgen wat mensen kan overkomen. En er zijn nogal wat mensen eenzaam, ook in dit land, in het land waarin wij leven. Kerst, mooiste tijd van het jaar. Vindt u dat allemaal of zijn er nog mensen die zeggen, nou, ik heb ook nog een ander idee? U mag best wat zeggen hoor, dat geeft niks. Het voorjaar is nog mooi. Wat zegt u?
Het voorjaar is nog mooi.
Het voorjaar, vertel eens, waarom?
Nou, de schepping, dan komt alles weer uit. Dan zie je daar toch weer godskracht.
Ja, precies. Nu, wat er nu gebeurt. Ja, deze weken. Je ziet alles weer ontluiken. Na een tijd van kou, van dood, somberheid. En ik vond dat het wel erg lang duurde, maar dat vind ik elke winter. Dan is het eindelijk zover dat alles in de schepping weer gaat bloeien. Gaat uitbotten. Ik wil de bladeren wel aan de bomen kijken. Want dan denk je, en juist in deze weken, het gordijn is nu dicht, maar het frisse groen. Het lichte groen, het groen wat weer naar buiten komt, het nieuwe leven wat weer tot ons komt. Ja, nou, ik ben het helemaal met u eens. Iemand anders nog?
De zomer, de warmte.
Mensen hebben ook behoefte aan warmte. Niet alleen emotioneel, maar ook gewoon op het lichaam. Ik zeg ook heel vaak, u weet, ik werk in de gezondheidszorg. Ik zeg ook heel vaak ook wel eens tegen collega's, want wij werkers in de gezondheidszorg hebben natuurlijk best een zware tijd achter de rug, dat ik ook wel eens tegen mijn collega's zeg, wat jij moet doen, als je thuis bent, je moet een poosje achter het huis gaan zitten, je moet even weer de zonnestralen op je gezicht hebben, je moet weer een beetje vitamine D opdoen, je moet even weer, nou, de warmte van de zon op het lichaam hebben. Wat is dat goed dat we dat met elkaar kunnen hebben. Nou zal iemand van u zeggen van, ja, wat vind je nou eigenlijk zelf, want je vraagt ons wel steeds wat, maar wat vind je nou eigenlijk zelf? Nou, ik vind ook deze tijd de mooiste tijd van het jaar. Waarom? Ik ben het helemaal met u eens. Het frisse groen. De natuur die gaat bloeien en groeien. Maar ook vanwege de tijd waarin we leven. De tijd tussen Pasen, laat ik het zo maar zeggen, richting hemelvaart, de opmaat naar Pinksteren. Ik vind dit eigenlijk een hele mooie tijd. Er is natuurlijk nog een ander ding wat ook in deze tijd gespeeld heeft. En waar heb ik het dan over? Wat speelde er nu? Wat speelde er afgelopen week? Zeg maar, ik hoor het heel voorzichtig. Koningsdag, ja! We hebben Koningsdag gevierd. Wie van u heeft het gevierd eigenlijk? Nou, u bent niet bijster enthousiast als ik dat zo zie. Maar toch is het zo, 27 april, dan hebben we elk jaar Koningsdag. Dan viert het land de verjaardag van haar vorst, koning Willem-Alexander. Nu moet ik zeggen, ik heb me daar zijdelings wat mee bezig gehouden. Ik heb er ook zijdelings wat naar gekeken. Ik ben echt niet iemand die daar volledig voor de buis zit. Maar toch kijk ik altijd wel even, waar gaat je naartoe en hoe gaat het nu allemaal? Nou, nu wordt er over het koningschap natuurlijk heel verschillend gedacht. En in deze tijd heb ik al, als je de berichtgeving moet geloven, dan is het zo dat de populariteit, wat natuurlijk altijd heel erg belangrijk is, van onze koning door diverse omstandigheden toch behoorlijk aan het dalen is. Maar hoe dan ook, hij was dit jaar met zijn gezin in Maastricht. En de Limburgers die waren in grote getale naar de hoofdstad gekomen om daar de koning, de koningin en het gezelschap, het koninklijk gezelschap, te ontmoeten. Koningsdag 2022. Bijzondere dag. Ik weet niet of u zelf voor de televisie hebt gezeten, of dat u zelf in het dorp of waar u ook woont nog wat naar activiteiten bent geweest. Het was een bijzondere dag. Het was mooi weer. Tikje koud hier en daar nog. Maar ook een dag waarop na 2 jaar van beperkingen, 2 jaar thuis zitten, 2 jaar ingetogen Koningsdag vieren, eindelijk weer volop gefeest kon worden. Mensen mochten weer naar buiten. Mensen mochten er weer uit. Er werd feest gevierd. Een feest niet alleen ter ere van de verjaardag van de koning, maar ik denk ook een feest ter ere van het verbonden zijn, van het samen genieten, zoals onze koningin Maxima dat verwoord heeft. Nu zal ik u niet vragen, want het is hier geen vragenuurtje natuurlijk, nu zal ik u niet vragen, ja, wat vindt u eigenlijk van Koningsdag, wat vindt u van het vorstenhuis, dat moet een andere keer maar eens doen. Feit blijft, voor mij tenminste, dat Koningsdag altijd een bijzonder gebeuren is. Als duidelijk is welke provincie, welke plaats of stad uitverkoren is om de koning en het koninklijk gezelschap te mogen ontvangen, dan gaat daar nogal wat gebeuren. Dan gaat het daar achter de schermen gonzen van de activiteiten. Evenementen worden bedacht, strenge veiligheidsmaatregelen worden getroffen, de route waarlangs het koninklijk gezelschap zich zal bewegen wordt uitgestippeld en noem maar op. En dat is natuurlijk allemaal van het grootste belang, want er staat ook nogal wat te gebeuren. De koning komt. En hoe je ook over de koning denkt, als de koning komt, nou dan zet je toch wel je beste beentje voor. Nu kunnen we ons natuurlijk afvragen van ja, waarom doen we dat eigenlijk? Er zijn mensen die een wat republikeinse inslag hebben, die zeggen ja, dat is ook de grootste onzin, dat moeten we ook heel snel afschaffen. Maar waarom doen we dat? Waarom is in dit geval koning Willem-Alexander zo belangrijk dat een heel land, want niet alleen Maastricht, maar een heel land komt daarvoor in beweging? Het is feest, de vlag wordt uitgestoken, versiering komt naar buiten. Waarom doen we dat eigenlijk? De koning is een belangrijk mens. Hij staat in dit land boven de partijen. Hij heeft een verbindende functie. Hij vertegenwoordigt ons land in binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden. En als we wat naar het verleden kijken, dan was daar lange tijd sprake van die innige band tussen God, Nederland en Oranje. Een band die de laatste jaren door de toenemende secularisatie, de ontkerkelijking, steeds verder onder druk is komen te staan. Hoe het ook zij, als de koning komt, dan komen mensen in beweging. Dat is nu zo, dat was zo in Maastricht. 40.000 mensen op de been om de koning te begroeten. Dat was in de oudheid zo. En dat was in de dagen van onze Heer Jezus Christus niet anders. En dan zijn we aangekomen bij ons Bijbelgedeelte Matteüs 21 vers 1 tot en met 11. Daar lezen wij dat Jezus ter voorbereiding op zijn lijden en sterven zijn intocht doet in Jeruzalem. Mensen zijn dol enthousiast. En Jezus die komt naar Jeruzalem niet met wapengekletter en pracht en praal. Er waren heel veel mensen die dat wel gedacht en verwacht hadden. Jezus zou de revolutie op gang brengen. Jezus zou naar Jeruzalem gaan om ze te verlossen van de Romeinen. Maar dat gebeurt allemaal niet. Jezus gaat naar Jeruzalem eenvoudig rijdend op een ezel. En daarmee wordt de profetie van Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9a vervuld. Waar staat, juich, jubel Sion, stad van God, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, want je koning komt. Bekleed met rechtvaardigheid en zegen. Dus niet met een koningsmantel, nee, bekleed met rechtvaardigheid en zegen. En zo was het ook. Jezus Christus, de koning der koningen, de Heer der heren, rijdt naar Jeruzalem om op dat moment zijn koningschap op te eisen. De koning der Joden. En als Pilatus zegt, denk jij nou eigenlijk dat jij de koning der Joden bent? Dan zegt Jezus, ja, u zegt het. En de mensen om hem heen zijn dol van vreugde. Ze denken, nou gaat het gebeuren. Nou komt de vrijheid. En ze rukken palmtakken van de bomen en leggen hun mantels op de weg, zodat Jezus voor die tijd een koninklijke entree kan maken. Maar wat daarna gebeurt, dat weten we natuurlijk. En hoe komt dat? Dat daar zo snel een ommekeer is. Van Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, tot kruisig hem. Laat Barabbas maar los en kruisig hem. Hoe komt dat? Dat komt omdat het volk zich niet realiseert, ondanks dat Jezus dat al zo vaak had gezegd, dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt als de Messias-koning. Zijn koningschap is een koningschap niet van deze aarde. Niet op een manier zoals Willem-Alexander dat bekleedt. Maar het is een hemelskoningschap. Een koningschap dat pas volledig tot uiting komt als Jezus, nadat Jezus zich als de Messias, de Verlosser, de Zaligmaker van de mensheid heeft betoond. Hij moest dus eerst zijn weg van lijden en sterven gaan. Zijn koningschap was een verborgen koningschap. Is een verborgen koningschap tot op dit moment. Maar eens zal dat in volle glorie openbaar worden. Eens zal Jezus terugkomen om zijn koningschap op te eisen. Als koning der koningen en heer der heren. Maar koning Jezus gaat naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Van de kant, zo zegt de Bijbel ons, van de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk. Waarvoor? Voor de oerzonde van de mensheid. Niet voor de verkeerde dingen van de mensen, niet de uitwassen daarvan. Nee, de zonde moest met wortel en tak worden uitgeroeid. De oerzonde, daar hebben we het over. Een kruisiging waaraan hij zou sterven en van God verlaten worden. De kruisiging, dat was een vreselijk middel waardoor misdadigers gestraft werden door de Romeinen. Maar het ergste was denk ik wel op dat moment de eenzaamheid. De Godverlatenheid. Dat Jezus het aan het kruis uitkermt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we weten waar dat voor was. Dat was voor de redding van u en mij. En die kruisiging en de opstanding daarna, dat gaan we straks met elkaar gedenken en herdenken tijdens de viering van het avondmaal. Als we avondmaal met elkaar gaan vieren, de tekenen van brood, de tekenen van wijn. We doen dat met elkaar, we doen dat op een ingetogen manier, zo hoort dat ook. Maar daar blijft het niet bij. We blijven daar niet bij hangen. Want na de kruisiging kwam natuurlijk, gelukkig, Godezijdank, de opstanding. Kwam het paasfeest. Is Jezus opgewekt door diezelfde God en Vader in de hemel. En leeft hij nu als eerste van velen tot in alle eeuwigheid. En wanneer wij geloven in het verlossend en het verzoenend werk van onze Heer, dat ook gedenken in de viering van het avondmaal, dan mogen wij het nieuwe leven nu al op deze aarde beleven, samen met elkaar, met onze geloofsgenoten. We vieren avondmaal hier in het midden van de gemeente. Straks wordt de schaal met de wijn doorgegeven. Ieder mag daar een cupje van afhalen. De schalen met dat gebroken brood wordt aan elkaar doorgegeven. En je mag elkaar straks aankijken en zeggen: dit deed Jezus voor u, dit deed Jezus voor jou. We mogen avondmaal vieren de kruisiging en de opstanding van Jezus door de kracht van de Heilige Geest. En daarmee is denk ik vanmorgen de link gelegd vanuit de oudheid, vanuit Matthäus 21 naar onze huidige tijd. Naar deze dag, de 1e mei 2022. 27 april, we hebben er uitgebreid bij stilgestaan, was het Koningsdag. De dag waarop koning Willem-Alexander samen met zijn gezin zijn intrede maakte in Maastricht. Nou, hij deed dat ook echt niet op een spectaculaire manier. Hij kwam eraan wandelend over de Servaasbrug en toegezongen door een enthousiaste menigte. We vieren avondmaal, nu, op deze zondag. En dan gaan we de nieuwe week in. Een week wat ook een bijzondere week is. En ook daar wil ik deze morgen samen met u bij stilstaan. Want de komende week, na 1 mei, komt 2 mei, komt 3 mei en komt 4 mei. De 4e mei. Waarin we opnieuw stilstaan, dan hier in ons land. Stilstaan bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. En de oorlogen en de conflicten daarna. En het zou me niet verbazen, geliefden, wanneer wij dat nu misschien nog wel bewuster doen dan andere jaren. En ik hoef u niet te vertellen waarom. Onze ogen zijn gericht op het oosten. Daar waar die vreselijke oorlog in de Oekraïne speelt en ons op het netvlies gebrand staat. 4 mei. We zijn stil. 8 uur zijn we 2 minuten stil en denken we aan hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en dat van anderen. Maar we blijven niet hangen in de 4e mei. Want na 4 mei komt de 5e mei, bevrijdingsdag. En ook dat mogen we met elkaar gaan beleven. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Want sinds die tijd, sinds 5 mei 1945, mogen we als Nederlands volk zeggen, het leven heeft weer zin. Er kon weer begonnen worden met de opbouw. De vrede was getekend en daarmee was de harmonie in het leven van heel veel mensen teruggekeerd. Vanmorgen willen we als gemeente gedenken, herdenken en van daaruit het leven weer ingaan. Getuigend van de hoop die in ons is. De komende week is voor ons een week van herdenken. Van omzien in verdriet. En ontzag en dankbaarheid over zoveel mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En die dat, waar ook ter wereld, doen tot op de huidige dag. En daarom mag het voor ons ook een week worden van blijdschap. En vooruitkijken wat de toekomst ons gaat brengen. En daarbij mogen wij ons onderscheiden van degene die niet geloven. Wij zijn gelovigen. Wij mogen leven vanuit de hoop die in ons is. Een hoop die Jezus Christus door zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding door de kracht van Gods geest in ons hart heeft neergelegd. Die hoop mag ons uittillen boven de omstandigheden van alle dag. Mag ons een lied, een loflied op onze lippen brengen en dat mogen we dan tot uiting brengen. We mogen het nu met elkaar zingen. En we mogen daar, als we van hier gaan, de komende week daaruit leven en van getuigen. Wat de toekomst ons ook brengt. En er zijn mensen die dat met angst en beven tegemoet zien. Mij geleidt des Heren hand. En dat betekent, als ik dat weet, dan mag ik met moed de toekomst tegemoet zien. En mag ik kijken naar dat onbekende wat nog gaat komen. En hoef ik daar niet onzeker over te zijn. Maar mag ik dat rustig met een kalme moed tegemoet treden. Omdat ik weet, ik ben in de hand van God veilig geborgen. En waar de weg, zegt het lied, mij dan ook brengen mogen. Aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. En dat is het wat ik u en mij toewens. Het lopen aan de hand van Vader. De meeste van ons zijn ouders, we hebben kinderen. Er zit er nog één die heel jong is. Ik heb zelf een kleinkind. Het lopen aan de hand van Vader. Dan kan ik wel op pad gaan. Want het is veilig. Papa is bij me. Vader is bij me. En als het wat spannend wordt, dan knijpt zo'n kind even extra in de hand. De grote hand van Vader. Zou het wel goed komen? En dan kijken ze soms eens omhoog naar die grote Vader. Maar papa is erbij. Vader is erbij. En zoals dat voor ons hier in onze gezinnen als ouders geldt, zo geldt dat ook voor ons als gelovigen. Als het spannend wordt, als u in zorg zit, als u denkt de golven van het leven zijn zo hoog en de wind in mijn leven waait zo hard, knijp maar eens wat extra in de hand van Vader. Maar geloof maar dat Hij er is. Dat Hij ons niet in de steek laat. Dat Hij met ons meegaat dwars door de stormen van het leven. En ons brengt in het eeuwig Vaderhuis. En gezegend is het kind van God die dat gelooft en daar ook uit leeft. Amen.